Vandaag is het een bijzonder Shabbat, want het is de Shabbat HaKodesh. Dat is de Shabbat die voorafgaat aan de maand Nisan. En dat is de eerste maand in het jaar. Dat lezen we ook in Pekudei, Exodus 40, vers 1 tot 2. En dan lezen we dat de tabernakel wordt opgebouwd op de eerste dag van de eerste maand. En daarvoor was natuurlijk ook al een hoop voorbereiding nodig. Behalve dat de tabernakel werd opgebouwd, wordt in deze maand ook Pesach en ongezuurde broden gevierd. En als we lezen dan in Exodus 12 vers 1 tot 2, dan zegt de Eeuwige tegen Moshe en Aaron, voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. En daarna wordt er uitleg gegeven over wat er staat te gebeuren. En de Eeuwige die bereidt dus Moshe en Aaron voor op wat staat te gebeuren die maand, zodat ze zich kunnen voorbereiden en dat ze voorbereid zijn en dat ze het ook zullen herkennen als het eenmaal zover is. En in de maand Nisan herdenken we, en met Pesach gedenken we ook aan het sterven en het lijden van Yeshua. En Yeshua die bereidde zijn discipelen ook voor op wat er ging gebeuren. En dan lees ik een stukje uit, Matthäus 20 vers 17 tot 19. Toen Yeshua zou opgaan naar Jeruzalem, nam hij de twaalf terzijde. En onderweg sprak hij tot hen. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en schriftgeleerden. En zij zullen hem ter dood veroordelen. En zij zullen hem overleveren aan de heidenen om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij opgewekt worden. Dus ook hierin bereidt Yeshua zijn discipelen voor, zodat ze voorbereid zijn en het ook kunnen herkennen als de dagen er zijn. In deze maand, de maand Nisan, die begint vanavond, bereiden we ons eigenlijk ook al voor, want de meesten die gaan dan het gist uit het huis verwijderen. En het gist staat ook voor de zonde, dus met door dat te doen, herinneren we ons ook aan onze eigen zonde. En dat we die ook willen weghalen. Nou, voorbereiding is ook tijd nemen. Tijd nemen om dingen goed te doen, om goed te regelen. Zodat je je niet hoeft te haasten, maar ook dat je je doelen kunt behalen. Maar dat je er ook aanwezig bij kunt zijn. Als je geen voorbereiding hebt om ergens naartoe te gaan, dan kun je of te laat komen of je kunt het gewoon helemaal missen. Dus je hebt ook echt voorbereiding nodig om ergens bij te kunnen zijn. In het Jodendom ligt focus vaak op dingen doen. Met de dingen doen wordt er iets in herinnering gebracht. Nou, wat ik net al zei over het gist wegdoen uit het huis. Dan denk je eigenlijk aan je eigen zonde uit je leven. Maar als ik dan even stilsta bij Pesach, dan heb je de zederschaal die je ook heel veel in herinnering laat brengen. Nou, hier wordt heel erg zorgvuldig mee omgegaan. En deze manier van herinneren, door iets te doen en dan iets in herinnering te brengen, dat herkennen we in Nederland eigenlijk ook door, want wij hebben ook onze nationale herdenkingen. Als je daaraan denkt, gaat alles zorgvuldig en met respect en eerbied. En dan wordt er ook wat gedaan en er wordt iets in herinnering gebracht. En je hebt dan ook het gevoel van saamhorigheid, van eenheid. Maar waarom doen we dat eigenlijk op deze manier? Waarom doen we iets en herinneren we de dingen? Nou, als we alleen de dingen zouden doen, dan zou dat op den duur, generatie na generatie, zou je eigenlijk niet meer weten waarom je eigenlijk deze dingen doet. En waarom zouden we het eigenlijk nog vieren of houden? Misschien als het in ons eigen voordeel is, hè, omdat je een vrije dag hebt, denk je, nou, we zijn gewoon vrij. Maar als er een vreemdeling komt en die vraagt, maar waarom ben je dan eigenlijk vrij? Ja, geen idee, maar het is toch leuk? En dan is er geen betekenis eigenlijk meer aan waarom je dan die dag vrij zou hebben. Of een feest zou vieren. Als we onze herinneringen alleen zouden hebben zonder het daar iets bij te doen, dan zouden we eigenlijk alleen maar de dingen herinneren die wij zelf belangrijk vinden of die indruk op onszelf maken. En als je dan bijvoorbeeld het vergelijkt met iets als dat je met je bent met iemand bijvoorbeeld op vakantie geweest in het verleden. Of je hebt iets meegemaakt uit je jeugd en je gaat herinneringen ophalen, heb je een deel gezamenlijke herinneringen. Maar je hebt ook hele persoonlijke herinneringen. En soms is het ook zo dat je herinneringen, dus iemand anders moet herinneren aan dingen die ook echt gebeurd zijn. En zo zie je dat je dan na jaren dat eigenlijk allemaal kwijt kunt raken. En de manier hoe, ik heb het dan nu over Pessach, hoe Pessach wordt gevierd. Dat wordt elk jaar op dezelfde manier gevierd. Je doet dezelfde dingen, je herinnert je dezelfde dingen, zodat het ook zorgvuldig kan blijven gebeuren en dat er geen detail wordt vergeten. En hiermee houden we dus de herdenking ook in ere. Nou, tot zover over de maand Nisan in combinatie met de feesten. Parasha, het eerste gedeelte gaat over... dat is Vayakil, dat is, betekent verzamelen. Nou, een verzameling is ook een eenheid. En het woord Vayakil wordt voor het eerst gebruikt in Exodus 32 vers 1. Dat is eigenlijk met het gouden kalf. Hè. Het volk komt op Aaron af als Vayakil, als eenheid, een verzameling. En ze zeiden, sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan, want deze Moshe... Die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij. Dus ze, met de zonde waren ze eigenlijk al een Vayakil. En in Exodus 24 lees je ook dat het volk twee keer ja heeft gezegd tegen alle geboden. De eerste keer hebben ze geluisterd en de tweede keer is het allemaal opgeschreven. En heeft Moshe het nog een keer voorgelezen en dan hebben ze alsnog... nog als bevestiging nog een keer ja gezegd. En dat bevestigt Moshe door het bloed over het volk te spatten. En dan heb ik het over het bloedverbond. Dus dit heeft het volk als verzameling veranderd. Het volk, Gods volk, is een gemeenschap geworden. Dus het zijn niet meer aparte individuen met een gezamenlijk verleden, herinneringen. Maar ze zijn een gemeenschap geworden met een bestemming. Een hoopvolle toekomst. En dat lezen we in Exodus 19, vers 5 tot 6. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken, want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Het woord Vayakil wordt hier vanaf dit moment eigenlijk wel veel vaker gebruikt in de Torah. En ze hebben eigenlijk allemaal een relatie, dus ze hebben eigenlijk allemaal betrekking tot het volk Israël. Het volk dat geheiligd is door het verbond. Dus ondanks hun zonde, wat ze ook deden, vanaf dat moment waren ze een gemeenschap geworden. Nou, als we verder lezen in de parasha, wordt het volk bij elkaar verzameld en er wordt opdracht gegeven om voorwerpen te maken. Wat opvalt, of wat mij is opgevallen in het maken van deze voorwerpen, is dat er in de vertaling staat dat er gewerkt mag worden. En in sommige andere vertalingen staat er dat er kan gewerkt worden aan deze voorwerpen. Dit staat nog voor de tekst van de vrijwillige gaven. Dus het gaat er, de gaven van goud, zilver, koper en wat er nog meer nodig is. Dus het gaat echt... omdat ze dat mochten doen. En dat ze, of ze dat ook wilden doen. Het was een vrijwillige keuze. En vanuit die vrijwillige keuze gaan we ook onze vrijwillige gaven doen. En ook onze vrijwillige werken. Het doel van het tabernakel was dat de eeuwig in het midden van het volk zou wonen. Dat lezen we in Exodus 25 vers 8. Dit gaat over ons hart. En het gaat niet over omdat het moet. Er is geen druk of een verplichting. Het is omdat we dat zelf willen. We willen graag dat de eeuwige in ons midden woont. En dat kunnen we laten zien door onze daden. Er is geen druk van het moeten. Het moet ook niet omdat ik het zeg. Of vanuit de eeuwige gezien. En het was sowieso een bedoeling dat het heiligdom zou gemaakt worden voor de eeuwige. En dat de eeuwige in het midden zou wonen. Maar het was wel een vrije keus. En als je kijkt naar wat we zojuist hebben gelezen, dat David het ook vanuit zijn hart wilde. En dat de eeuwig ook zegt, het was goed, omdat het vanuit zijn hart gedaan werd, dat hij het huis wilde bouwen. En dit is eigenlijk een tegenstelling wat ze in Egypte te horen kregen. In Egypte hoorden ze dat ze stenen moesten maken. Ze moesten werken. En ze moesten harder werken. En waarom moesten ze harder werken? Nou, dat lezen we in Exodus 5, vers 9. Ze moesten harder werken omdat ze dan geen tijd hadden om naar Moshe te luisteren. En waarom zouden ze daar geen tijd voor mogen hebben? Omdat ze dan zouden zien dat de Eeuwige het is. De Eeuwige die bevrijding geeft. De bedoeling was eigenlijk om het werk zo te verzwaren dat ze geen hoop en geen toekomst meer hadden. En dat ze waarschijnlijk ook een uitzichtloze situatie zouden hebben van nou, we accepteren het maar, want ja, dit is gewoon het leven hoe het is. En misschien herkennen we dit ook in ons eigen leven, dat we zo opgeslokt worden door onze problemen, situaties, dat je geen uitkomsten meer ziet. En dat je geen bevrijding meer ziet, dat je soms niet meer eens meer weet wie je zelf bent en wie de eeuwige is. Dat je eigenlijk niks meer ziet, omdat je zo in beslag genomen wordt en je denkt, oh, hoe kom ik hier ooit uit? Als we de situatie kunnen loslaten en ons kunnen richten op de eeuwige, daar gaat eigenlijk ook de Shabbat over. De zevende dag. We kiezen vrijwillig om met ons hart in te zetten, met onze daden voor de eeuwige. Als we loslaten en ons hart richten op de eeuwige, dan komen we in een dag van volstrekte rust, gewijd aan de eeuwige. En dan, als je hart daar is, dan heb je ook dat je kunt openstaan voor alle verboden en geboden die er zijn. Het werkverbod. Het volk had eerst met hun hoofd ja gezegd. En dat lees je dan in Exodus 24. Ze hadden eerst met hun hoofd ja gezegd. Maar door het zonde van het gouden kalf hadden ze berouw. Ze deden hun sieraden af, al voordat de eeuwige hun had opgedragen. En toen is het echt naar hun hart geland. Het is naar hun hart gezakt. Wat we vanochtend lazen in Hebreeën 8 vers 10, is dat de eeuwige zegt, dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk Israël zal sluiten. In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Daar zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Dus daar gaat ook het van het verstand naar het hart. Het Shema, wat we vanochtend ook hebben gezegd, staat ook vooraan. Heb de eeuwige God lief met hart en ziel en inzet van uw krachten. Dus het gaat eerst om het hart en niet om de dingen die we doen. Maar door de dingen die we doen, brengen we tot uiting waar ons hart ligt. En dat verbindt ons weer met onze schepper. Als we dan, als je dan een voorbeeld neemt, stel dat je voor je geliefde iets gaat koken. Je denkt, nou, daar doe ik mijn plezier mee, hem of haar. En dan ga je het klaarmaken en je bent eigenlijk helemaal met diegene bezig. En dan denk je, oh, wat zal die dit lekker vinden of wat zal die dit leuk vinden? En dan brengt het eigenlijk, dus vanuit je hart ga je die dingen doen, maar doordat je die dingen doet, brengt het weer terug naar je hart. Dus dan brengen de daden ons weer terug naar ons hart en onze ziel. Hoe zit het met met de Shabbat? Is dat voor ons ook van ons verstand naar ons hart geland? Hebben we het begrepen? Hebben we ook echt ervaren hoe het is om dingen los te kunnen laten, volledig los te kunnen laten? Kunnen we, en tegenwoordig wordt het onthaasten genoemd. Weten we nog wie onze schepper is en onze bestemming? Weten we wel wie we zelf zijn? We zijn soms gevangen door tijd en druk van het leven. Hebben we wel echt tijd voor onze gezin? We hebben tijd voor anderen, we hebben tijd om te luisteren, om te lezen, om de dingen van de eeuwige te doen. Kunnen we echt loskomen van alles, hoe moeilijk dat ook is. En misschien als je die rust hebt ervaren, dan verlang je misschien wel ook dagelijks naar dit moment, het moment van de Shabbat, momenten waar je, waar er geen zorgen meer zijn, dat je heel even ergens anders bent. De Shabbat, een volledige rustdag, gewijd aan de eeuwige, waarop niet gewerkt mag worden. Maar wat is nu werken? Nou, als je kijkt naar het Jodendom, dan zie je dat er 39 onderwerpen zijn die verboden zijn op de Shabbat. En hoe kan dat nou? Waarom zijn er zoveel onderwerpen? Waar halen ze dat vandaan? Nou, deze 39 onderwerpen komen uit dit Torah-gedeelte. Werken wordt hier in verband gebracht met het werk aan de tabernakel. Dus alles, al het werk wat in verband wordt gebracht met de tabernakel, maar ook om de mensen die ervoor werken in het levensbehoefte te voorzien, dat is verboden. De rustdag, wijd aan de eeuwige, brengt ons ook iets in herinnering. We gedenken aan de schepping. Maar we gedenken ons ook de 10 woorden die de eeuw ons heeft gegeven. En we herinneren ons ook het bloedverbond Hayakel, de verzameling van het volk, waar ik het zojuist ook over heb gehad. Maar het herinnert ons nog aan iets anders. En dat lezen we in Exodus 31 vers 13. En ik heb even de vertaling van Dasberg genomen. Maar mijn Shabbatdagen moeten jullie stipt houden, want dit is een teken tussen mij en jullie, voor al jullie nageslachten, opdat men zal weten dat ik de eeuwige ben die jullie bijzondere wijding heb gegeven. Dus het is een teken dat we weten met z'n allen dat de eeuwige Israël een bijzondere wijding heeft gegeven. Nou, wijding is dan een ander woord voor heilige apart zetten of toewijden. En ik heb dat opgezocht, wijding Kadesh, wat hiervoor gebruikt wordt, wordt voor het eerst gebruikt in Genesis 2 vers 3. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van het werk wat hij gedaan had. Kadesh is hier vertaald met heilig. Het eerste wat de eeuw geheiligd is de Shabbat. Het is geen ding, het is geen plek, het is geen... Als ik er niet ben, dan je kunt er ook niet van weglopen in wezen. Want de Shabbat begint nu eenmaal en hij stopt eenmaal, of je het nou meedoet of niet. Het is iets wat gewoon doorgaat, elke week opnieuw. In Leviticus 23 vers 3 wordt er ook genoemd dat de Shabbat overal geldt. Nou, dat is natuurlijk logisch, omdat het een tijdsperiode is. Waar je ook woont, je kunt het altijd houden. Om volledige Shabbat te ervaren en de tijd te nemen en echte rust te nemen, heb je echt wel voorbereiding nodig. Je kunt niet zomaar stoppen met werken. Je moet voorbereid zijn, zodat je ook de dingen kunt blijven doen. Ja, je kunt, dat je geen boodschappen meer nodig hebt of dat soort zaken. Je bereidt ook voor, hè, als je misschien een gesprek hebt met iemand, dan bereid je je ook voor geestelijk. Dat je denkt van, nou, dit is echt de tijd dat ik met de eeuw ga doorbrengen. De tijd die hier wordt genoemd, is heel anders dan de tijd van nu. We hebben hier een klok en deze klok, of de tijd die wij nu hebben, heeft eigenlijk niks met de schepping te maken. Het staat eigenlijk helemaal los. Het is er ook helemaal los van komen te staan. Het wordt 10 uur, 11 uur, 12 uur. Het maakt niet uit hoe laat het wordt. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de Shabbat, dat begint bij het zonsondergang. Dat is de schepping. Het eindigt met de zichtbaarheid van de sterren. Dat is ook de schepping. En de nieuwe maan begint met een nieuwe maan. Dus dat is ook, heeft allemaal een relatie met de schepping. En dat is nu niet zo. Of in ieder geval hoe wij nu leven. En ik ook. Is het zo dat je kijkt gewoon naar de tijd van zo laat is het. En je kijkt eigenlijk niet meer naar buiten. En dat is dus een veranderende situatie geworden. En daardoor kun je ook wat meer losstaan van de schepping. En het Jodendom is de tijd. Is eigenlijk een begrip. Een begrip om te groeien. Het is niet zozeer hoe lang je over iets doet, maar de periode om te groeien. Als we 18 zijn, dan denken we met z'n allen dat we volwassen zijn. Maar zijn we dan ook volwassen? Ervaringen opdoen. Dat is voor de een duurt het langer dan voor de ander. Dat is per persoon verschillend. Nou, Joden die leren ook. En wat is leren? Dat is niet zozeer het bestuderen van de Torah en de Talmud door het zoveel mogelijk kennis te vergaderen. Maar het is vooral de ervaringen opdoen van de Torah toetsen aan het leven en het leven toetsen aan de Torah. Zodat je van binnen ook echt in je hart kunt ervaren. Oh, maar dit is de bedoeling. Hè. Soms hebben wij ook regels waar we ons niet aan willen houden en komen we tot de ontdekking dat ze eigenlijk wel goed voor ons zijn. En dat is eigenlijk de ervaring die we nodig hebben, zodat het ook in ons hart komt. De tijd om te groeien, stilstaan op Shabbat, helpt ons ook om, om tijd te nemen. Dat is niet te vangen in uren en minuten. En het is ook niet te vangen wat we willen meten. Op Shabbat bestaat de tijd eventjes niet meer. Als we dan teruggaan naar de parasha, naar de tabernakel, dan is de tabernakel een vrijwillige keuze en een vrijwillige daad. Maar er wordt ook geen tijddruk opgelegd. Want de eeuw had makkelijk kunnen zeggen, de eerste dag van de eerste maand moet het gewoon af zijn. En het was ook af, de eerste van de eerste maand. Maar waarom wordt er geen tijddruk opgelegd? Of waarom wordt het eigenlijk ook niet eens vermeld? Ik denk dat het is doordat als er een tijd ergens aan vast zit, dan denk je op den duur, je maakt een planning en dan denk je, oké, gaan we dit redden? En hoe doe je dan tegen elkaar? Of hoe doe je dan tegen jezelf? Leg je extra druk op en hoe zou dan de situatie veranderen? Maar er is nog iets wat ik denk dat belangrijk is, is dat als je de tijd krijgt, het maakt niet uit voor hoe lang, voor iets waar je goed in bent. Hoe mooi zal het zijn? Dan is de focus niet meer op het doel, maar de focus is op dat je het zo goed en zo mooi mogelijk kunt doen. En dan krijg je het dat je je talent volledig tot ontwikkeling kan laten komen. En dan kun je ook echt zien hoe mooi het is. Hoe mooi je het zelf kunt zijn. En dat is wat ik denk, dat er ook geen tijdsdruk was. Zodat alle talenten, en dat het ook echt om de details gaat, die de eeuw ons voor ogen had. Hè. Het ging niet zozeer ook, het ging ook om de tabernakel, maar uiteindelijk ook om alle details. En als je kijkt naar, als je zelf ergens te laat komt, of je had iets moeten doen, en je hebt te weinig tijd, dan laat je eigenlijk zoveel mogelijk weg, wat misschien niet zo noodzakelijk is. En je denkt, nou, als dat maar klaar is, of als dit is het minimale, dus dan doen we dat eigenlijk alleen maar. En dan kom ik eigenlijk ook een beetje naar de berekening, dat lezen we in PPD, de berekening van de elementen. Er wordt eerst het materiaal opgegeven waarvoor het werd gebruikt en daarna pas hoe het wordt ingezet. En zo zie ik dat ook met de talenten die we met z'n allen hebben. Hoe we waard zijn, het komt tot uitdrukking in wat de dingen die we doen en we mogen doen. En als we dat allemaal van elkaar zien, hè, want die berekening is niet, geldt niet voor een onderdeel, het wordt van het hele totaliteit. Hè, en ik zie daar ook echt gemeenschap in. Dat als iedereen echt op zijn plek kan komen, dat we elkaar kunnen waarderen. En dat we echt de volledige dienst van de eeuw kunnen hebben. Omdat iedereen zijn juiste plek heeft met alles wat hij kon ontwikkelen. Omdat we ruimte en tijd hebben voor iedereen.